Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst. Welkom bij deze podcast en ik neem maar even het initiatief, want ik vind dit een hele moeilijke podcast. En ik zal even kort toelichten, dat kan ik, echt wel, waarom ik dit een moeilijke podcast vind. Dat heb ik ook al even in de voorbereiding tegen Octavia gezegd. Hij gaat namelijk over ethische dilemma's bij inschrijvers. En daar hebben we natuurlijk al eerder bij stilgestaan in 2 of 3 podcasts. We hebben ze niet allemaal gecontroleerd. Dus het zou kunnen dat wij vandaag weer iets van een dubbeling hebben. Maar...
Nou, dat verwacht ik niet.
Oké. Maar we zijn het wel eens, Octavia en ik, dat dit... blijft altijd een belangrijk element. Ja, we hebben het namelijk over aanbesteden. We hebben het over het uitgeven van overheidsgeld. We weten ook de oorsprong van de aanbestedingsregels, waarom ze ooit heel lang geleden zijn ingevoerd. Ja, en dat is er langzamerhand uitgegaan, maar niet helemaal uitgesloten. Er zal toch nog wel genoeg fout gaan, als je het hebt over dilemma's.
Ik vind het wel een hele lange intro hoor, maar goed.
Ja, en je hield ook heel netjes je mond. Dat doe je meestal ook niet.
Nee, maar ik moet er nu al iets voor zeggen, want ik vind hem wel heel lang. Maar ga verder, Peter.
Nou ja, we hebben een aantal onderwerpen teruggekregen. En dat is misschien wel leuk.
AI doet... Want je hebt het onderwerp volgens mij nog niet eens gemeld.
Jawel, jawel. Ethische dilemma's bij inschrijvers. Ik heb het voluit gezegd.
Ja. Oké.
En waar ik nu even bij stil wilde staan, is dat... artificial intelligence zijn intrede heeft gedaan in onze podcast. Want meestal werken we de bullets of Octavia of ik werk ze uit of we doen dat samen. Maar nu had ik de vraag gesteld. AI, ik dacht dat het ChatGPT was, kan ook Copilot zijn geweest. Welke ethische dilemma's zijn er bij inschrijvers? En dat zou heel moeten leiden tot een hele overzichtelijke podcast. Wij hebben 5 bullets teruggekregen. En om maar de eerste te beginnen. Eerlijkheid versus concurrentie. En dan vind ik het mooie. Leveranciers moeten eerlijk zijn in hun biedingen, maar ze willen ook concurreren. Hoe voorkomen ze dat ze te veel informatie delen met concurrenten? Nou, ik weet niet hoe het met jou is, maar informatie delen met concurrenten, daar zit nog wel een aanbestedende dienst tussen.
Kijk, dit vind ik altijd interessant, hè? Dat zie je op tv bij allerlei praatprogramma's ook. De interviewer stelt de vraag en die geeft zelf gelijk ook maar het antwoord. Ik zou zeggen, ga rustig door, Peter. Ik wacht af tot ik antwoord kan geven.
Nou ja, ik had nu een kort vraagje aan jou.
Oh!
Te veel informatie delen met concurrenten. Hoe doe je dat bij een
aanbesteding? Ja, je deelt helemaal niks met concurrenten. Dus dat heeft jouw AI, heeft dat niet goed begrepen?
Niet helemaal. Dat ben ik niet helemaal met je eens. Maar niet hard oneens, maar gewoon soft oneens. Dat kan ook. Want we hebben het natuurlijk al vaker gehad over samenwerkingsverbanden. Tussen leveranciers die inschrijven.
Ja, dat klopt.
En dat doen ze af en toe samen omdat ze niet, even heel plat geslagen, voldoen aan alle, noem het even, de geschiktheidseisen. Of technische eisen, dan moeten ze die samenwerking wel opzoeken. En dat lijkt mij best moeilijk.
Dat is ook lastig. Recent had ik een aanbesteding en daar wilden ze inschrijven met een andere onderaannemer. En toen bleek dat de partij van wie zij dachten dat kan mooi onze onderaannemer worden, of combinant, dat ze samen inschrijven, die ging gewoon zelfstandig inschrijven en die had geen behoefte aan hun. Dus dat hield op.
Ja.
Maar het is heel lastig, want bij een andere aanbesteding die we recent ingeleverd hebben, echt een hele grote, daar Er zijn twee partijen als hoofdonderaannemer hebben ingeschreven, terwijl het eigenlijk mekaars concurrenten waren. Mm-hmm. Dus dat heeft ook heel veel gedoe gegeven. Nou, in al het overleg en contracten die eerst werden afgesloten over, nou ja, wat er allemaal speelde en hoe ze dat gingen doen. Voordat we uiteindelijk, nou ja, ja, voordat we uiteindelijk de inschrijving konden gaan opstellen.
Ja, dat zo'n specifiek voorbeeld, de voorbeelden ken ik ook. Je hebt ook de omgekeerde nog. Dat er, nou niet omgekeerd, dat zeg ik niet helemaal goed. Dat sommige bedrijven onder een holding vallen. En dat ze in hetzelfde vakgebied werkzaam zijn.
Ja, klopt.
En daar worden natuurlijk ook over ethische dilemma's. Volgens mij is daar ook jurisprudentie over, hè?
Ja, dat klopt.
Van maar in hoeverre het enige wat ik ervan die informatiedeling.
Ja. En ik weet dat een jurist ooit zei, hoe moet je aantonen dat je geen informatie met elkaar gedeeld hebt? Dat je het er niet over gehad hebt. Dat is gewoon ontzettend lastig.
Ja, zo niet onmogelijk.
Ja, hoe toon je dat aan? Dat je het niet met elkaar besproken hebt?
Ik zie bergen digitale informatie waar je alleen al ja voor nodig hebt om erheen te komen over alle correspondentie. Ja, ja het maakt het niet helderder.
Nou, wat ik een keer gehad heb, en die organisatie ken jij ook, een holding met diverse werkmaatschappijen eronder, en die schreven toen nog onafhankelijk van elkaar in, nu niet meer, nu doen ze het samen. En ik hielp de een, en de ander schreef met een andere adviseur in, en toen zei mijn opdrachtgever van ja, ik heb volgende week overleg met mijn collega van het andere bedrijf, en dan gaan we de aanbesteding ook even bespreken. Dus ik zei, dat moet je niet doen. Het enige wat je tegen elkaar zegt, jij schrijft in, ik schrijf in en we gaan het er verder niet meer over hebben. En je mag het er ook niet meer over hebben. En toen keek hij een beetje verbaasd en hebben ze zich netjes aan gehouden.
Oh, dat is heel netjes, ja.
Ja.
Maar de concurrentie buiten huishouden. Volgens mij, jaren geleden is er onderzoek gedaan waar toen die informatie is misschien inmiddels achterhaald. Dat een aantal rechtszaken worden gestart door een afgewezen leverancier, vaak het meest nummer 2, maar ook leveranciers die wat lager in de rangorde zijn geëindigd, en die dan dingen gaan zeggen over de eerst geëindigde inschrijver. Ja, die is niet, even plat, die is niet helemaal eerlijk geweest, hè, meneer de rechter, of mevrouw de rechter. Dit en dit en dit. En ik ben dan altijd benieuwd, hoe komen zij, ja, eigenlijk kan ik het antwoord
dat is algemeen bekend in de markt.
Ja?
Dat is bekend in de markt. Dat ze sjoemelen, dat ze zeggen dat ze een certificaat hebben, maar dat hebben ze niet. Ja, ik sta daar ook verbaasd over. Ik hoor het ook zo nu en dan. Recent nog met eentje die met informatie kwam, dat ik dacht van ja, dat is bekend in de markt. En ik sta daar niet meer verbaasd over. En ik snap ook nog wel, Theo van der Linden zei ooit, dat is klikken. Ja, maar dat je als nummer 2 zegt van, goh, die partij is bij de ACM veroordeeld en die mag helemaal niet meer inschrijven, klikken. Ik snap dat je dat doet, omdat het tegenwoordig om gigantische bedragen gaat.
Ja, eens. Ja, helemaal eens.
En als je dan het gevoel hebt dat het niet eerlijk gaat, of dat de inkoper niet van plan is om die andere partij te controleren, of wat dan ook. Het gaat om zulke belangen, ik snap dat wel.
Ja, nou ja, het is eerlijkheid, daar kunnen we het vaak genoeg over hebben. Ik heb het meegemaakt, en dat is het laatste voorbeeldje wat ik hierover inbreng, dat een aanbesteding, die moesten we uiteindelijk stopzetten, vanwege niet marktconforme prijzen. Dus toen hebben we gezegd van, nee, die trekken we terug. Dit bedoelde, hier gaan we niet gunnen. 1 inschrijver, niet marktconform. Toen raakte ik in gesprek met een onderaannemer, en over de inhoudelijke kant van de aanbesteding. En toen kwamen we op de certificering. En toen zei hij, ja, maar de hoofdaannemer heeft heel die certificering niet. Ja. Oké, wat als wij dit wel hadden goedgekeurd? Het komt later uit. Je wil het niet weten. Ja. Het niet weten. Punt 2, kwaliteit versus prijs. Ja, dat is de balans, maar dat is altijd. Dat is natuurlijk het hele verhaal van inschrijven. Hè? Kwaliteit, prijs. Beoordeling. We hebben al 10 podcasts over gedaan. Jij zit te lachen.
Ja, jij geeft zelf weer antwoord op je eigen vraag. Het is zo vermakelijk.
Ik ben net AI. Ja. Ik ben net AI. Ja. Ik ben net een soort ChatGPT. Peter GPT. Ja, maar de vraag aan jou is natuurlijk, hoe vind je die balans? Dat lijkt me best moeilijk soms.
Nou, dat is ook lastig. Wat je ziet is dat inschrijvers kijken naar de verhouding prijs-kwaliteit. Recent hebben we een aanbesteding gehad, 200 punten prijs en 800 voor de kwaliteit. En dan zeg ik ook tegen hun van, joh, let op, dan gaat de aanbesteden dienst dus voor kwaliteit. Dus je kunt wel met een hele lage prijs inschrijven, maar dat heeft bij 200 punten prijs niet zoveel effect. Je moet zorgen dat de kwaliteit in orde is. En als het juist heel veel punten prijs is, ja, dan maakt het wel uit of je met een lagere prijs of met een hogere prijs inschrijft. Daar is dat dan wel van belang. Weet ook, daar ben ik onderhand ook achter, de meeste leveranciers weten redelijk goed wat de prijzen in de markt zijn. Niet altijd, want het gebeurt ook dat wij een inschrijving terugkrijgen en dat de afwijzing terugkrijgen. En dan blijkt dat de leverancier gewoon helemaal verkeerd zat met de prijs. Ja, dat kan. Wat je wel ziet is dat bedrijven... wij vragen, wat is je winststrategie? Wat wil je precies? Ga je voor de prijs of voor de kwaliteit? De meesten gaan voor de kwaliteit. Maar goed, er zitten ook prijsschieters tussen. Dat kan. Maar het is altijd een afweging. En dat is een hele lastige. En ik kijk wel eens mee. Ik bemoei me niet met de prijs bij het inschrijven. Mm-hmm. Maar ik kijk wel eens mee. Want het is natuurlijk heel lastig. Overal waar je toch iets meer doet of iets omlaag. Ja, je weet niet wat de concurrent doet.
Nee.
Je weet niet wat het uiteindelijk natuurlijk het resultaat zal zijn, hoe raar dat ook klinkt. Wat ik wel altijd zeg is van, het lijkt mij, als ik ben ook ondernemer, dat je toch moet zorgen dat als je gegund krijgt, dat je er een redelijke boterham aan overhoudt. Ik bedoel,
ja.
Maar goed, dat geldt niet bij iedereen. Bij grote bedrijven kopen soms opdrachten, dat weet ik. Maar het is een afweging. Het is altijd een afweging. En soms doe ik dat samen met een collega van mij, kijken we met z'n tweeën. En dan kijken we heel strategisch samen met de eigenaar van het bedrijf. Wat zou je doen? Wat is handig? Wat is niet handig? Wat zijn de plussen? Wat zijn de minnen van dit? En wat is het van dat? Ja, dat is een hele afweging.
Ja, ik denk wel. Ik breng het even in. Maar ook dit hebben we misschien wel eerder aan de orde. Ik denk dat ik zeker weet dat we het eerder aan de orde hebben gehad. Ik denk dat de ontwikkeling van contractmanagement ervoor zorgt dat die dilemma's wel iets minder worden. Ik zeg bewust even
in wat
iets.
Voor zin?
Nou, we hebben het in een van de eerste podcasts gehad over... Hoe was het nou? Disproportioneel? Nee. Leveranciers die bluffen.
Oh ja.
Daar hadden we een mooi woord voor verzonnen. Het was ook naar aanleiding van een
bluffende inschrijvers.
Een afstudeerscriptie. En dat was in de tijd dat leveranciers nog helemaal niet op de vingers werden gekeken door contractmanagers.
Ja.
Nou,
klopt.
Dat vak ontwikkelt zich. En wat je de laatste tijd ook, en dat heb ik pas ook met collega's besproken, die bespeuren dat ook. De ontwikkeling van contractmanagement is één, maar het tweede is dat aanbestedende diensten tegenwoordig ook eerder geneigd zijn om contracten te beëindigen als er niet goed gepresteerd wordt.
Kijk.
Dus als ingegeven is op de kwaliteit, ingeleverd is
Juist.
Op de kwaliteit. En dat is een mooi proces, vind ik zelf.
Ja, dat is beter.
Ja, en daar verdienen de contractmanagers ook de credits voor. Dat zij ook in hun adviezen aangeven van ja, nu is het genoeg.
Ja.
Nu gaan we weer opnieuw, want dat is wel de consequentie, opnieuw aanbesteden. En,
ja, of een wachtkamerovereenkomst als die er is.
Zeker.
Maar dat klopt, ik vind dat de goeie. In het verleden werd ik heel vaak gebeld. En of een ondernemer dan door mij geholpen was of niet, of afgewezen was of niet, maakt er niet uit. Maar die zei van, goh, ik heb die opdracht niet gehaald en ik weet nog eentje van een bepaald gebouw. En die zei, ik ga er regelmatig langs om te kijken en ik zie dat ze nu niet de vloer erin leggen die gevraagd is, maar iets veel goedkopers. Hij zegt, dat had ik ook kunnen doen en dan had ik veel goedkoper geoffereerd. En dat is wel goed dat dat nu gecontroleerd wordt en dat daarna gekeken wordt. Dat klopt. Yes.
Nou, dat waren de eerste twee punten en ik heb bewijs en nu niet hard gaan lachen. Punt 3 en punt 4, die hebben we eigenlijk net al voor een deel behandeld. Die gaan namelijk over samenwerking versus geheimhouding. Dat was bij het eerste punt ook al meegenomen. Die invalshoek. Ja, geheimhouding lijkt me heel moeilijk. Heel moeilijk.
Ik vind het al grappig als ik documenten krijg van de aanbesteden dienst. En daar staat voorop, mag niet worden gedupliceerd, mag niet worden dat. mag niet verder worden verspreid. En dan denk ik, oh? Dus degene die ze van Tinder net afhaalt, is de enige die ze mag lezen.
Ja.
Dat is echt grappig. Dat staat er soms nu en dan nog steeds op. Ja, en dan denk ik, joh.
Volgens mij juridisch opgesteld. Maar het is lachwekkend, want dat kan niet.
Nee, dat wil gewoon niet.
Nee. De kwaliteit, productkwaliteit, hebben we het net al ook over gehad. Stel gewoon je ondergrens vast.
Staat nog iets anders bij, Peter. Verantwoordelijkheid versus winst. Leveranciers moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun producten en diensten, maar ze willen ook winst maken. Hoe gaan ze om met ethische dilemma's rondom... Oh, jij hebt hier staan productkwaliteit.
Ja.
Mij gaat het om wat anders als je het over ethische dilemma's hebt. Je hebt tegenwoordig organisaties die zorgmedewerkers uitzetten, ZZP'ers. Ja. Daarvan zeggen gemeenten, als zij daarmee in zee gaan, je mag maar 5% winst halen. En ik weet dat er bij een aantal veel meer zijn. En dat vind ik een heel dilemma.
Veel meer procenten winst? Hoe bedoel je dat niet? Ja, oké. Even het juiste woord.
En je ziet het, ik kijk er niemand specifiek voor op aan. Wij hebben heel veel organisaties die wij hierbij ondersteunen, die zorgprofessionals wegzetten. Ik snap helemaal waarom ze allemaal dat bedrijf begonnen zijn. Er heeft een hele tijd terug in de Volkskrant ook een keer een artikel over gestaan. Jongeren doen dat, die verhuren zich als zorgverlener, want die kunnen 50 euro per uur vangen. Het tarief wat de gemeente verstrekt, nou, die zijn bekend, die liggen vaak veel hoger. Het vervelende is dat al die jeugd zich niet bedenkt dat je van die 50 euro die je vangt, je pensioen en alles moet betalen.
Ja.
Maar de winst is bij een aantal van dat soort organisaties hoger dan die 5%. En dat vind ik ook een ethisch dilemma.
Ja, nou, dat is volgens mij een van de meest in het oog springende, de publiciteit rakende ethische dilemma dat je je voor kunt stellen. Want het hele sociale domein staat daarin elke keer wel voorpagina's.
Ja, en als je weet wat het in het sociaal domein allemaal kost, en als je dan ziet dat bepaalde organisaties, hoe ze daarmee omgaan, ja, daar heb ik wel moeite mee. En sommigen gaan daarom omdat ze zo mee om door dat winstpercentage. Anderen doen andere dingen. Er zijn er ook zat die er mooie dingen van doen en goed bezig zijn. En ik wil niet zeggen dat die andere organisaties niet goed bezig zijn, maar ik vind dat best wel lastig.
Ja, hebben we hiermee ook het vierde puntje beantwoord? Met nu een grote deel voor jou.
En dan zei jouw ChatGPT, die zei als laatste lobby versus eerlijke kansen.
Ja, het woord lobbyen. Ik wil daar in ieder geval de aftrap voor doen.
Ja, is goed, Peter.
Dan zitten we wel weer even vanuit het oogpunt van grote bedrijven. Kijken in welke markt, over welke markt je het ook hebt. Al die grote bedrijven hebben lobbyisten in dienst. Professionele lobbyisten. Die verdienen goudgeld. Ik heb geen cijfers, daar gaat het ook niet om. Maar die lobbyisten, die beïnvloeden de politiek.
Ja.
En de politiek is verantwoordelijk voor de aanbestedingswetgeving. Nou, dat kunnen we nu niet in deze podcast behandelen. Maar weet dat grote bedrijven alles in het werk zullen stellen om, zoals je het al eerder gezegd hebt, het gaat om steeds grotere bedragen, om hun belangen veilig te stellen.
Maar dat is richting politiek. Hebben inkopers daar last van lobbyisten of van bedrijven die komen lobbyen?
Nou ja, ik denk dat er een aantal wetsmaatregelen nog steeds in stand worden gehouden die in de praktijk niet werkzaam blijken te zijn. En waar iedereen, we hebben het net over het sociale domein gehad. Ik bedoel, er zijn een aantal pleitbezorgers die zeggen van, laten we in hemelsnaam stoppen met het aanbesteden. Ik zeg het nu plat, hè, want ik ben geen deskundige in het sociale domein. Maar ik hoor ze wel. En jij ventileert dat ook. Van ja, dit klopt eigenlijk niet. Maar ja, we zitten er wel mee. En waardoor wordt dat in stand gehouden?
Nou ja, het sociaal domein vind ik lastig. Aan de ene kant kun je zeggen, doe het niet. Aan de andere kant, ik weet vanuit verleden hoe dat ging. Dat gemeentes bij de traditionele bedrijven terechtkwamen en dat daardoor jonge bedrijven geen kans kregen om in die markt van start te gaan. Als ik nu zie, wij begeleiden een aantal van dat soort jonge ondernemingen jong in de zin nog niet zo heel lang bestaat. Die doen het op een andere manier, met lagere overhead, andere kostenstructuur, andere samenwerkingen. En dan denk ik, als je dat ziet, dan ben je als gemeente gewoon hartstikke goed af, want die doen dat uitstekend. En waarom zijn die in het verleden gewoon nooit aan de orde gekomen? Die komen er nu tussen, middels de aanbestedingen.
Ja, mits een inkoper bij een aanbestedende dienst zijn referentie-eisen niet te hoog opschroeft.
Nee, dat klopt. Dat klopt.
Even los van de innovatieve aanbestedingsprocedure, ja, of de concurrentiegerichte.
Maar even verder terug. Ja? Even anders. Hebben jullie veel leveranciers die langskomen koffie drinken en ondertussen jou proberen te beïnvloeden?
Nou, ik denk dat die ontwikkeling kan ik ook erg plat slaan. Net zoals in veel vakgebieden is er heel veel werk te doen met minder mensen. Daar hebben we echt geen tijd voor. En Alfred de Weert die had pas een pleidooi van, joh, inkopers, neem onze jonge sales tender managers op sleeptouw. Ik heb Alfred heel hoog zitten. Zelfs vriendschappelijk. Maar hier was ik het dus niet mee eens. Van, dat hebben we gewoon niet. Die tijd hebben we. Terwijl dat misschien, en nu begeef ik me weer op glad ijs midden in de zomer, meneer de Rolf. In de Profit was dat zeker toen ik in de Profit werkzaam was. Maar dat is ook alweer een tijdje geleden. Was dat wel gebruikelijk?
Ja.
Daar werden heel veel dingen bekokstoofd. Ik heb echt bij een opdrachtgever, kreeg ik 12 projecten aangereikt. Nou, daar waren de 9 al door de interne klant geregeld met de leverancier. Van, ja, jij gaat dat doen. Soms lag er zelfs al een prijsvoorstel. Inkoper regel nog even het contract. Nou, dat noem ik ook lobbyen. Dat zit er bij de overheid minder in. En sommige inschrijvers, maar dat herken je waarschijnlijk ook wel, die vragen zich af, kan ik überhaupt nog wel contact hebben met een aanbestedende dienst? Wat is er ook?
Ja, dat kan altijd wel. Ja. Maar ik kan me ook bij jou voorstellen, jij bent externe, jij verhuurt je aan organisaties, grote organisaties vaak, dat het daardoor lastig wordt om jou te benaderen specifiek. Dat moet je net weten dat jij daar zit en dat jij een bepaald aandachtsgebied hebt waar je aanbestedingen op uitschrijft. Ja. Ik kan me wel voorstellen, inkopers bij kleinere organisaties die er vastzitten, gemeente, waterschap, nou, noem het maar, provincie, dat zijn vaak vast mensen in vaste dienst, dat die wel benaderd worden door bedrijven.
Ja, nou, ik maak het in de praktijk ook mee, want even een klein zijstapje naar LinkedIn, wat natuurlijk eigenlijk een hele grote zijstap is.
Ja.
Want LinkedIn is alom aanwezig. Ik krijg best veel verzoeken van leveranciers. Eerst om connectie te maken. En mijn radar is nog niet super afgesteld. Maar meestal begin ik nu toch wel door te krijgen als ik een connectieverzoek krijg. Oh, jij werkt daar en daar. En soms is dat over iets waar ik mee bezig ben. Maar ook heel vaak over iets waar ik totaal niet mee bezig ben.
Ja.
En ja, ik bedoel, daar ben ik echt zwart-wit in. Ik zeg tegen al die connectieverzoeken, want dan komt daarna een berichtje van, ja, kunnen we hier niet eens over praten? Kunnen we niet even een teamsafspraak inschieten? Nee, dat kan niet, want ik ben externe.
Ja.
En zelfs als ik intern was, denk ik ook van, daar wil ik wel even van wegblijven. Misschien iets minder strak zwart-wit als ik dan. Maar het gebeurt zeker. En LinkedIn is dan gewoon van deze tijd. Vroeger was dat voor leveranciers waarschijnlijk veel moeilijker. Die moesten eerst gaan zoeken, gaan bellen.
Ja, wie is de inkoper? Ja, ja, dat klopt. En dat is nu een stuk makkelijker. Hoewel ik wel sommige inschrijvers bij mij of opdrachtgevers die vragen van, joh, heeft het zin om de inkoper te benaderen? En dan zeg ik altijd van, nou, grote kans dat hij zegt van, nee, ik heb geen tijd, dat doe ik niet. Je kunt het proberen, maar let wel op de termijn van T-12. En dan kijken ze me even aan. Jij begint ook te lachen.
Ja.
12 maanden voordat de tender gepubliceerd wordt, moet je het niet meer doen. Dus je moet het meer dan een ruim een jaar van tevoren, als je al wat invloed wil uitoefenen of dingen wil weten, moet je het dan doen. Want een jaar voordat ze gepubliceerd wordt, gaan de luiken dicht. En dat is terecht. En dan willen ze niks meer horen van de buitenwereld.
Nee. In dat opzicht, en misschien kunnen we nu ook wel naar een afsluiting toe gaan. Zou je ook verwachten want uit het verleden ken ik dat al, leveranciers die heel goed in het snotje hadden wanneer welk contract afliep. Daar kan ik alleen maar bewondering voor hebben dat ze dat bijhielden en dat ze daar...
Er zijn er een heleboel die het bijhouden hoor.
Ja.
En contractmanagement.
Ja, en ik denk dat AI daar wel eens een nieuwe boost aan kan geven. Dat het werk van hun makkelijker maakt. En dat dat informatie is die uit onze tenderapplicaties komen. Waar zijn wij aan de slag gaan? Dat geloof ik echt.
Ja, dat kan.
Ik denk dat we het onderwerp van dilemma's, ethische dilemma's, Octavia, bij inschrijvers hier voldoende mee behandeld hebben.
Ja, dat denk ik ook wel.
Denk
prima.
Het ook wel, hè? Ja. Nou ja. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.